Ja.
Ik zou het bijna daarover hebben.
Ja,
Thijs Ronteltap. Ja. Nou, je naam is al bijzonder. Mm-hmm. Maar ik ben hier om met jou te praten over het onderwerp synesthesie.
Mm-hmm.
Kan je zelf omschrijven wat het is?
Nou, synesthesie is eigenlijk het zintuigelijke fenomeen waarbij er meerdere zintuigen als het ware met elkaar lijken te overlappen. Dit kan ontstaan door het induceren van bepaalde psychedelische drugs of substanties of andere dergelijke moleculen die dat ook zouden kunnen bewerkstelligen. Maar het komt als een natuurlijk symptoom voor bij een autisme spectrumstoornis, ook wel bij ADHD veel. En hoe het zich tot uiting brengt, als het ware, is eigenlijk als volgt. Ik zal mezelf maar even gelijk als voorbeeld noemen. Ik heb de samenloop van het zien en het kunnen horen, die lappen met elkaar over. En met name in een muzikale context. Dus ik associeer verschillende toonhoogtes met verschillende kleuren. Of verschillende noten met verschillende kleuren.
En mag ik even tussendoor, hoor je dat alleen bij muziek? Maar hoor je dat ook, of hoor je dat ook wanneer mensen praten bijvoorbeeld?
Woorden hebben ook kleur voor mij. Dus over het algemeen, laat ik het zo maar zeggen. Een gesprek is bijvoorbeeld wat dat betreft ook eigenlijk een soort van schilderij aan woorden. Voor mijn gevoel.
En hoe manifesteert zich dat dan? Zie je dan een kleur bij ieder woord wat er gezegd wordt?
Ik zie een kleur bij voornamelijk iedere letter. En ik herken ook een kleur op de achtergrond. Dus het heeft wat dat betreft een soort van twee verschillende dimensies. Als bijvoorbeeld een goed onderwerp of een leuk gesprek aangeknoopt wordt, dan zie ik over het algemeen in de achtergrond veel fellere kleuren. Dus dan moet je eigenlijk denken aan wat meer lichtblauw, roze, paars ook wel veel. Tinten van groen zie ik ook wel heel veel voorkomen. Maar ook op gewoon letterbasis associeer ik verschillende letters met verschillende kleuren. A is geel, B is blauw, C is rood, D is oranje, E is wit, F is paars, G is grijs. Noem het maar op.
Dus terwijl wij zitten te praten, zie je al die kleuren?
Ja, klopt. Nou, je zegt net bijvoorbeeld het woord praten, dat is paars, rood, geel, groen, wit en dan bruin.
En waar zie je dat dan?
Dat zie ik eigenlijk gewoon in mijn hoofd. Eigenlijk zo'n beetje het uitzicht voornamelijk bij mij in de vorm van actieve visualisaties. Dus eigenlijk net zoals dat je bijvoorbeeld zou dagdromen op of over een hutje van op de hei, zeg maar. Dan zeg maar op die manier zie ik al die woorden en kleuren en dingen zie ik allemaal langskomen. En op het moment zou ik zelfs kunnen beamen welke kleur ik zeg maar nu bij dit gesprek heb. Ik zie voornamelijk bij dit gesprek een lichtblauwe kleur. Met daaromheen wat meer donkerblauwe tinten. En dat zeg maar, ik associeer dat voor mij persoonlijk, want ik vind dat wel leuk om voor mezelf te mindmappen, zeg maar. Zie ik eigenlijk gewoon een heel fris gesprek. Het is nieuw, het is. Ik bespreek het namelijk niet zo heel vaak anders dan met Joël van de Put, waar we het eerder over hebben gehad. Met iemand. Dus wat dat betreft signaliseert dat ook weer nieuwe kansen op nieuwe gesprekken.
Gaaf.
Ja.
En hoorde ik je nou net zeggen dat je het in je hoofd doet? Betekent dat je de woorden niet eens hoeft uit te spreken, maar dat je ze alleen maar hoeft te denken?
Ik hoef ze eigenlijk alleen maar te horen. Ik kan ze ook natuurlijk gewoon denken. Stel, ik bijvoorbeeld. Ik denk nu aan het woord rood. Nou, dan heb je rood, zwart, zwart, oranje. Dat zijn soort van de kleurcodes die ik van nature bij iedere letter zie, zeg maar. En je zou dan vervolgens. Ik zie dan in het begin ook eigenlijk gewoon de letterlijke betekenis over het hele woord afkomen. Als een soort van rode gloed. Omdat mijn brein weet van oké, ja, rood betekent die kleur. Dus dan zal er ook wel meer daarvan in het plaatje kunnen passen, zeg maar.
Ja, ja. Heb je dit al sinds jongs af aan?
Ja.
Hoe ging je daar als kind mee om?
Eens even kijken. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen. Ik wist al wel dat ik het had, maar het beestje had, zeg maar, tot op mijn 15e levensjaar had het nog geen naam, zeg maar. Dus ik associeerde inderdaad wel gewoon alle letters met de kleuren die ik net benoemde, evenals cijfers en noten, toonhoogtes. En, maar pas rondom mijn 15e, toen ik aan het logeren was bij een middelbare schoolmaat van mij, die toevallig ook synesthesie heeft, kwamen we op dat gesprek. En toen was het zo van, oh, nou, dat heb ik ook, gaaf. En toen ontstonden er hele discussies over of het getal 5 nou de kleur paars had of de kleur rood. Want voor mij was dat paars en ik was daar erg standvastig over. Want ik had dat natuurlijk mijn hele leven zo meegemaakt. En ja, voor hem vice versa. Dus dat waren wat dat betreft hele interessante discussies om met elkaar te voeren.
Hadden jullie op dat moment door dat een heleboel mensen dit niet kunnen?
Jazeker wel. Oh. Ja, een soort van de exclusiviteit van het gesprek, zeg maar, was enorm smaakvol. En ook destijds ook echt totaal iets nieuws, zeg maar.
Oké, okay. Maar hoe oud was je toen je erachter kwam dat jij iets kon wat anderen niet kunnen?
Eens even kijken. Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je dat wilt definiëren. Maar als we het over specifiek synesthesie hebben, dan zou ik zeggen mijn 15e levensjaar. Maar mijn moeder had ook wel al verhalen over mij dat ik toen een jaar of 5, 6 was of zo. Mijn opa was destijds overleden en mijn broers die waren allemaal bezig met gewoon hun eigen dingen. Kinderen zijn niet zo bewust van het overlijden van een grootvader inherent om die leeftijd als dat bijvoorbeeld iemand van 15 of boven de 20 is. Maar blijkbaar had ik al gewoon dus al door dat mijn moeder met dat nieuws aan zou komen, omdat ik dat een soort van bij haar herkende. Zij noemde dat destijds ook een zesde zintuig, wat ik soort van had. En ja, ik zal je eigenlijk zeggen, voor mij is het los van het feit dat het systeem helaas ook, want synesthesie is een enorme complexe geheel aan verschillende geuren, kleuren, smaken, gevoelens, alles zeg maar bij elkaar. Dus het enige wat er eigenlijk echt kon gebeuren was dat het dan ja, af en toe overbeladen was door te veel prikkels van buitenaf. Maar goed, dat nog even terzijde. Dat verhaal had ik al afgerond. Zie?
Ja. Ik ben heel benieuwd. Je moeder noemde het zesde zintuig. Jij zegt het is heel erg complex. Er zitten geuren, kleuren enzovoort bij betrokken. Mm-hmm. Heb je ook een soort, naast die synesthesie, geeft het je ook helderziendheid of heldervoelendheid? Of,
helderziendheid is in dat opzicht, vind ik zelf nog een beetje een moeilijk te definiëren term. Omdat ik omdat dat natuurlijk ook nog bepaalde associaties heeft met echt wel wat hogere spirituele onderwerpen. Dus dan ga je ook weer meer in de regio van Roger Coleman kijken. Dus dat je ook echt entiteiten kan channelen en de dergelijke. Ik ervaar dat zelf op een andere manier. Want ik hou mezelf wat dat betreft heel erg bij de directe ervaring. En zoek voor nu nog even naast, zeg maar, mindchatter als verklaring. Niet zo heel erg gek veel zeg maar ideeën over wat er allemaal zeg maar helderziend zou zijn of er niet. Maar ik zou het zelf eigenlijk eerder intuïtief noemen. Mm-hmm. Maar dat wil dan tegelijkertijd ook niet heel erg zeggen dat het niet raakvlakken heeft met of dat het eigenlijk geen raakvlakken heeft met helderziendheid zoals mensen dat in de volksmond herkennen.
Ja, precies. Daar benoem je denk ik heel goed. Want het hangt er natuurlijk maar helemaal vanaf wat voor definitie je het geeft.
Ja.
Maar wat ik merk bij nieuwe generaties, ik ben zelf natuurlijk een beetje een babyboomer generatie.
Mm-hmm.
Maar ik zie het bij mijn kinderen. Die hebben allemaal een soort verfijnd, helder voelend gevoel voor een heleboel dingen. En dat gaat best wel samen, en dat vind ik ook zo interessant bij jou, met de muziekstijl die erbij hoort, zeg maar. Mm-hmm. De hele scene die erbij hoort, als het ware. Mm-hmm. Ja. Zeg ik iets geks?
Nee hoor. Dat kan je wat dat betreft ook wel een interessante combinatie noemen. Want het is eigenlijk ook een klein beetje paradoxaal. Ik bedoel, ik leef als het ware al sinds jongs af aan, zeg maar, in geuren en kleuren, zeg maar. Dus ja, eigenlijk als het ware een soort van regenboogleven, om het maar even zo te noemen. Ja, waarom heavy metal daar dan vervolgens voor mij dan er zo uit is gekomen, is eigenlijk vanwege het volgende. Heavy metal heeft een heel erg grondende kracht, omdat het eigenlijk wat meer, zeg maar, richt op wat meer primordiale emoties van het mens zijn, zeg maar. En omdat ik natuurlijk altijd vet overbeladen werd door bijvoorbeeld, zeg, een hele drukke stad of een nummer op de radio die echt niet bij mij binnen kon komen, zeg maar. Is heavy metal eigenlijk voor mij, grappig genoeg, een soort van tegenremedie geworden om juist eigenlijk de gronding te kunnen vinden in pure chaos. En ik heb gemerkt dat door de jaren heen ik op die manier ook des te meer kracht eruit haal. En ja, niet alles is natuurlijk echt alleen maar rachen op een gitaar en een drumstel en een beetje blaren, want er komt natuurlijk ook wel... er zijn zoveel verschillende subgenres en zoveel verschillende werelden binnen die scene ook. Ja. Zoveel verschillende sounds. Dat er eigenlijk wat betreft ook voor een, bij wijze van spreken, kleurrijker of een kleurrijk denkend persoon zoals ik, daar ook meer dan genoeg uit te halen is. Zeg maar.
Ik vind het zo mooi, want ik heb het vaak over lichaamstaal, dat we dingen onbewust al zeggen met de woorden, de uitdrukkingen die we gebruiken. Mm-hmm. Maar ik hoor jou kleurrijk leven in geuren en kleuren. Dat zijn allemaal beschrijvingen eigenlijk van synesthesie.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Ik heb nog een vraag, want ook over dat aarde, hè? Je zegt het is heel aardend. Denk je dat dat de reden is waarom heavy metal nu in deze cultuur, op dit moment in onze mensheidsontwikkeling, zo'n prominente plaats inneemt onder generaties?
Ja, zeker wel.
Hè? Want toevallig moest ik eraan denken, ik luister vaak naar klassiek. Mm-hmm. En dan zit ik in de auto en dan denk ik van ja, het is 200 jaar oud. Of 300, hè?
Ja.
Wat is het dan nog wat nu bij mij in deze cultuur daarin resoneert? Want je voelt, je hoort dat die klassieke muziek bij een ander bewustzijnsniveau hoorde.
Ja, klopt. Maar ergens tegelijkertijd, zeker voor de tijdsgeest, ook weer tijdloos. En dus ook heel erg... hoe zal ik het noemen? Toch ook wel weer in zekere zin ook een hoger bewustzijn dan mensen eigenlijk nu nog op dit moment voor ogen zouden hebben. Grappig voorbeeld. Ik ben zelf een beetje een muziekgeschiedenis-nerd. Dus alles wat ik ook een beetje over de klassieke tijdperk te weten kon komen, probeer ik eigenlijk ook gewoon een soort van te verzamelen in mijn persoonlijke archief. En Bach is een fantastisch voorbeeld van iemand die echt ook op een hoog energieniveau ook deed wat hij deed. Want het overgrote merendeel van Bachs werk is van tevoren geïmproviseerd en dan vervolgens op bladmuziek gewoon vanuit geheugen uitgetekend.
Ja, maar ik heb ook wel eens gehoord bij Bach dat hij ook van de gulden snede gebruik maakt. Dat hij dus een bepaalde mathematische manier heeft van componeren.
Zeker.
Ja.
Ja, en dat is, en om dat reine soort van wiskundige patroon dan terug te zien in iets wat eigenlijk gewoon vanuit oorsprong puur biologisch is. Mm-hmm. Dat is fenomenaal. Ja. Dat is ook weer gewoon een kijk, als je bijvoorbeeld naar buiten kijkt, hè, dat is natuurlijk gewoon allemaal bewijs van het prachtig braal van wat de natuur teweeg kan brengen, maar de intelligentie van Johann Sebastian Bach is ook zeker echt een parel uit de geschiedenis wat dat betreft.
Denk je dat zijn zintuigen ook met elkaar samenwerkten?
Oh, daar ben ik heilig van overtuigd.
Want?
Het zou mij... Nou ja, kijk, als je dit soort verbanden wil kunnen leggen, dan moet je ook dermate intuïtieve waarneming kunnen hebben voor jezelf om dat te doen.
We gaan even stoppen.
Yes, geen probleem hoor.